Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Graag uw aandacht voor het volkslied van de derde helft.
Marhaban en welkom bij Dubbele Nationaliteit. De podcastserie waarin wij alle 32 WK-deelnemers langslopen om jou zo aan een ander land te helpen mocht Nederland onverhoopt geen wereldkampioen worden. Er is namelijk niets vervelender dan belangeloos naar een wedstrijd kijken. En daarom zullen wij jou aan de hand van een aantal verhalen, weetjes en andere onzin proberen fan te maken van een van andere landen. Dit allemaal om het WK nog leuker te maken, maar vooral om de kans op persoonlijk succes ietsjes te vergroten. Ik ben Gijs en tijdens deze serie zitten wij van de derde helft altijd in de vaste basisopstelling, waarin wij normaal gesproken de Eredivisie nabeschouwen op de zondag. De vaste opstelling is met Pepijn, Snijboon en Tim. We zitten met z'n vieren en vandaag is de beurt aan Snijboon. De lastige taak heeft hij om ons te overtuigen fan te worden. Schier onmogelijke taak zou ik bijna willen zeggen, fan te worden van Qatar. Snijboon, we beginnen zoals altijd met het volkslied.
Ik ben niet heel gepast om mee te gaan zingen. Het is een lastige uitzending. We gaan het over Qatar hebben. Maar gelijk met de deur in huis te vallen. Het eerste deel wordt misschien wat serieus dan jullie van ons gewend zijn.
Maar mag ik dan ook geen grapjes maken?
Het mag wel, maar wel echt eigen risico.
Okay.
Misschien moet je, als je hem bedenkt, eerst naar Gijs appen. En als Gijs hem dan akkoord bevindt, dan mag je hem hardop zeggen. Zoals altijd hebben wij natuurlijk de Road to Qatar. Een legende. De derde helft. En dan als jullie de Qatarese nationaliteit willen aannemen, de inburgeringsvraag. Het hele Road to Qatar deel gaan we even iets anders invullen. Daar wil ik namelijk gewoon even wat vertellen over wat er ook allemaal in Qatar is gebeurd in aanloop naar het toernooi. Want de Road to Qatar op voetbalgebied was natuurlijk best makkelijk. Die was klaar toen de warme balletjes gepakt werden.
Voor de mensen die het WK namelijk niet zo heel vaak volgen, de host wordt automatisch geplaatst.
Ja, de host is in principe geplaatst op het moment dat het toernooi wordt toegewezen. Zo ook met Qatar. En daarna volgde 12 tot het toernooi. Het was in 2010 dat dit gebeurde. 12 rare, lastige jaren waarin het voetbal toch... Het voetbal in Qatar toch wel lastig kreeg in dit toernooi ook door wat er daar allemaal gebeurt. Dus daar gaan we het eerst over hebben. Daarna gaan we toch ook een klein beetje lostrekken van de organisatie Qatar. Want er is ook gewoon een voetbalelftal Qatar met eigen geschiedenis, eigen legendes. En ook al gebeurt er heel veel rond WK wat niet zo leuk is, ze hebben ook wel gewoon lekker eten in het Midden-Oosten. Dus daar gaan we het ook over hebben. Maar eerst de Road to Qatar. Zoals ik al zei, in 2010 kreeg ze het WK toegewezen. Geruchten al van omkoping en corruptie rond de toewijzing, waarbij onder andere de Braziliaanse bondsvoorzitter is omgekocht. Zo niet meer. Overigens ook sprake van bij het vorige toernooi in Rusland. Was dit ook al. En dan, in Qatar wonen momenteel 2,8 miljoen mensen. Ruim 2 miljoen daarvan zijn arbeidsmigranten die voor het WK aan het werk zijn. Technisch of bij de stadions, bij de hotels of bij aanleg van infrastructuur.
Hoeveel?
2 miljoen van de 2,8.
Ruim 2 miljoen van de 2,8 miljoen zijn arbeidsmigranten. Dus dan weet je ongeveer wat er ook in die 12 jaar in dat land is gebeurd. Zoek vooral op Google de bevolkingsgroei in Qatar in de afgelopen 20 jaar. En dan zie je hoe raar die grafiek eruit ziet. Dat komt gewoon door dit WK. Meeste arbeidsmigranten die het land in komen worden onderdeel van het kafala-systeem. Dat betekent dat je een soort lokale sponsor uit de Qatar krijgt die zo bijna voor jou garant staat en jouw sponsor wordt en jou naar dat land haalt. Arbeidsmigranten betalen daar heel veel geld voor, gaan naar Qatar, leveren hun paspoort in. En zijn eigenlijk afhankelijk van hun kafeel, is dat dan. Dat is hun sponsor. Vervolgens zijn heel veel van de afspraken gewoon niet nagekomen. Maandenlang niet betaald. Slechte of onmenselijke werkomstandigheden. Onmenselijke woonomstandigheden.
Maar die kafeel moet dan die mensen betalen ook. Salaris en zo.
Ja.
Eigenlijk, oké.
Ja. Dus gemiddeld heeft elke Qatari 2,5 arbeidsmigrant.
Ja. Ja, ik denk dat er gewoon een paar zijn die er vooral heel veel hebben. Dat kafala-systeem is voor arbeidsmigranten van het WK inmiddels is dat systeem afgeschaft. Maar voor mensen die in de huishouding in Qatar werken, geldt dat systeem nog steeds wel. Die heb je gewoon toestemming nodig van iemand om met je eigen paspoort te reizen. Wat natuurlijk compleet debiel is. Ruim 6000 mensen zijn er al omgekomen bij de bouw van de stadions. De grootschalige kritiek heeft wel gezorgd voor een verbetering van de situatie. Maar het is zo laat pas eigenlijk op gang gekomen. Dat het ook gewoon een beetje mosterd naar de maaltijd is. Want heel veel van de misstanden waren gewoon al zo erg op het moment dat de rest van de wereld aandacht hiervoor kreeg. Dat voor de meeste mensen die aan het WK hebben meegewerkt al gewoon te laat was.
Dat aantal wat je noemt, 5 en 6.000, is het onderzoek gebleven van The Guardian. Toch?
Van The Guardian, maar ook van Amnesty en Human Rights Watch. De FIFA zelf houdt vol dat het maar 3 mensen zijn. Ik heb me voor dit stuk volledig gebaseerd op alle stukken die ik van Amnesty en Human Rights Watch heb gelezen. En ik raad ook iedereen aan om daar eens te gaan kijken als je dit WK kijkt. Want als je de ene kant van het toernooi volgt, is het wel eens netjes om ook de andere kant te volgen.
En we zullen daarvoor linkjes ook in de show notes zetten.
In elke beschrijving en ook tijdens onze reguliere uitzendingen zullen we er aandacht aan besteden uiteraard. Er zijn 8 stadions, waarvan 4 in Doha. In Doha wonen 800.000 mensen. Dus het is een beetje alsof er 4 WK-stadions in Amsterdam zijn gebouwd. Wat ook gewoon echt debiel is natuurlijk. Er zijn 30.000 hotelkamers. We gaan even door naar het stukje, wat is een toernooi in Qatar nou voor de fans? Er zijn 30.000 hotelkamers. 80% daarvan is al gereserveerd door de FIFA.
Holy shit. Oh, wat een grote familie.
Dat betekent dat er maar 6.000 hotelkamers beschikbaar zijn voor voetbalfans. Daar zijn wel een soort van oplossing voor bedacht. Er worden namelijk gewoon schepen voor de kust gelegd. En er worden letterlijk tentenkampen opgeslagen. Er zijn maar bepaalde plekken waar je bijvoorbeeld alcohol mag drinken. Het is allemaal gewoon heel slecht geregeld. Voetbalfans is absoluut geen toernooi waar je support in principe heen wil gaan of waar het uitnodigt om erheen te gaan. Laat staan als je lid bent van de LHBTIQ+ gemeenschap. Want in Qatar loop je nog steeds kans als je seksuele relatie hebt met iemand van hetzelfde geslacht om 7 jaar celstraf te krijgen. En voor homoseksueel gedrag kun je al tot 3 jaar veroordeeld worden. Dus een heel inclusief toernooi is het ook niet. Ja, dit is nou helemaal de waarheid.
Waar staat die plus voor eigenlijk? Weet je dat?
Nou, voor alle mensen die niet onderdeel zich voelen van een van die letters, maar wel zich onderdeel voelen van die gemeenschap, dacht ik.
Ja. Dus dan zijn die andere letters toch ook niet nodig? Doe je toch gewoon 1 grote plus?
Nou, ik nodig ze uit voor een brainstorm, zou ik zeggen. Ik heb weinig zeggenschap in die gemeenschap.
Ik ben nog niet om snij, om fan te worden.
Maar, nou ja, dat is. Kijk, je hebt de FIFA, de overheid van Qatar, die dit toernooi organiseren. Je hebt ook gewoon een Qatarese voetbalelftal. En het is misschien een sterk staaltje whataboutism, maar er nemen wel meer landen deel aan het toernooi die ook niet de schoonste track record hebben. Dit wat we net allemaal hebben behandeld gaat over de organisatie van dit WK. Dat komt volledig op het konto van de FIFA en de overheid van Qatar, wat mij betreft. Maar er gaan ook gewoon 22 voetballers, of nou ja, 39, 55 voetballers heen. 26 gaan er uiteindelijk heen. En die gaan wel gewoon voetballen en een WK spelen en daar net zo trots heen als dat ook Nederlandse internationals dat doen. Dus zo probeer ik dat zelf maar te bekijken, dat die voetballers, als ze ervoor hadden mogen kiezen, ook niet hiervoor hadden gekozen. Het is wel een raar elftal.
Mag ik even een vraag stellen? Ja. Zijn er spelers van Qatar die niet uitkomen op het WK door de situatie daar? Of weet je dat niet?
Niet dat ik weet. Okay. Ik denk dat je dan nu al niet meer bij het Qatarese elftal zit. Het zijn ook niet allemaal spelers die in Qatar geboren zijn. Dat is wel interessant. Er is natuurlijk altijd angst dat in het Midden-Oosten landen heel veel Brazilianen gaan naturaliseren. Dat is niet gebeurd. 1 Braziliaan, Roro. Maar ook 2 spelers uit Zuid-Soedan. Eentje uit Ghana en een Irakees, onder andere. Dus het is wel een beetje een vreemdelingenlegioen.
Er zijn ook geen regels voor, volgens mij. Als je als land de nationaliteit aan iemand.
Nee, sportnationaliteit is eigenlijk gewoon een compleet andere.
Dus eigenlijk moet je gewoon hele goede scouts hebben dan. Toch?
Ja, maar, dat, nee, maar wat Snij zegt, dat ze op een gegeven moment dat we bang waren dat, ja, ja, dat die landen dan Brazilianen gingen dat naturaliseren.
Ja, ja.
Ja, maar dat daar vanuit de FIFA dat daar geen regels voor zijn. Waarschijnlijk heeft Qatar dat ook geregeld. Dat daar geen regels voor zijn, maar...
Nee, volgens mij kan dat overal. Nou ja, je had ook een Ecuadoriaan die van vier landen is uitgekomen. Dus er zijn wel...
Ja, mond over Ecuador, hè?
Ja, precies. Oké, dit was het politieke deel. Ik ben ook even in de geschiedenis van het Qatarese voetbalelftal gedoken. We trekken hem echt even los van de organisatie. En ben daar een Nederlandse bondscoach, oud-bondscoach, tegengekomen... die een track record heeft van over de hele wereld. Ik heb hem wel eens voorbij zien komen, maar ik wist niet... wat voor ongelooflijk verhaal dit is. Dit is namelijk Jo Bonfrère.
Oh nee, die ken ik niet.
Jo Bonfrère.
Ik dacht Pim Verbeek.
Ja. Oh ja. Jo Bonfrère speelde zelf van 1963 tot 1985 voor één club, Roda JC. Dus hij speelde 22 jaar. Voor MVV, sorry. Okay. Voor MVV. In 1985 werd hij coach van Roda JC. Dus op dat moment heeft hij nog waarschijnlijk de hete boodschap gedaan bij dezelfde supermarkt. Maar dan gaat hij naar KFC Verbroedering Geel, als België.
Mm-hmm.
Ja? Maar ergens daar gaat er een knop om. En vervolgens vertrekt hij naar Nigeria. Wordt hij bondscoach van het Olympisch elftal. Wint hij eerst brons en vervolgens goud op de Olympische Spelen.
Wanneer?
In 96.
Holy.
Vervolgens wordt hij dus bondscoach van Qatar. Gaat weer terug naar Nigeria. Wordt bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. Wordt clubcoach van Al Wahda. Wordt clubcoach van Al Ahly in Egypte. Wordt bondscoach van Zuid-Korea. Wordt clubcoach van Dalian Shide in China. Wordt clubcoach van Henan Construction in China.
Dat is van een bouwbedrijf.
Gaat in de jeugd van MVV werken. En vertrekt vervolgens naar Baoding Yingli op het tweede niveau van China.
Soms moet je even een stapje terug doen om er twee vooruit te doen.
Jo Bonfrère speelde 22 jaar voor dezelfde Limburgse voetbalclub. En heeft als coach de hele wereld gezien.
Wat is dat geweest? Een vrouw.
Leeft hij nog, Jo?
Een reislustige vrouw.
Ja, hij is half in de 70. En laatst wat ik van hem las was dat hij inderdaad weer in de jeugd en technische staf van MVV plaatsnam. Een Nederlandse link naar het Qatarese voetbal elftal. Een Qatarese derde helft. Je komt toch wel al gauw op de zoetigheid uit.
Oh, wat leuk.
En ik heb gevonden...
Het mag geen chocoladetruffelnoten zijn, want we hebben hier echt al 200.
Nee, het zijn
spekkoek.
Even kijken wat staat. Die zoet-zure dropfruit duo's zijn het. Lukai Mat is een deegballetje gekruid wat in de friteuze wordt gegooid. En als het uit de friteuze komt, gelijk in de honing wordt gerold. Of in de dadelhoning. En dan met sesamzaadjes wordt besprenkeld.
Klinkt echt heerlijk.
Ja. En dat wordt dan vaak, met de ramadan wordt het 's avonds na zonsondergang gegeten. En ook met suikerfeest is het een soort Midden-Oosterse delicatesse.
Ziet eruit als een bitterbal, denk ik wel.
Ja, het is een beetje bruin fruit. Ja. Misschien
wist
wel.
Wist jij niet dat ons logo al de hele tijd, hoe heet het?
De Lukai-mat is.
Ja, Lukai-mat. Ja. Ja.
Nou, oké, dan wordt het toch.
Maar Snijboon, zeg je al je hele leven friteuze? Wat is het verschil tussen friteuze en een frituur?
Ik heb geen idee.
Vrouwelijke frituur is een friteuze.
Ja?
Ja.
Oké.
Okay. Ik heb geen idee.
Nee, het klinkt een soort van heel chic. Maar ik vind niet bij jou
daarom
passen.
Schrik je er zo van.
Ja, precies.
Nou, misschien is dit het eerste woord.
Beetje categorie 7 puzzel, friteuze.
Ja, die categorie. Ja. Welke categorie is dat?
De chique categorie. Ja, precies.
Dus dat een beetje ijskast koelkast. Ja,
een medaille ook al. Ja, een medaille. Vanille.
Ja, vanille. Het is een beetje een dubbele uitzending. Denk ik. Maar het Qatarese voetbalelftal heeft nog nooit een wedstrijd op het WK gespeeld. Dus die kunnen de support wel gebruiken.
Kennen we een speler uit het huidige team?
Nee.
Oké. Okay.
Nee, er is één speler die is 5 miljoen waard, maar die speelt ook gewoon daar in de regio. Ik denk niet dat er spelers bij zitten die de gemiddelde voetbalkenner kent. Nee.
Maar proberen dat team dus waarschijnlijk ook tijdens het toernooi wel echt los te koppelen van wat jij zei, de organisatie. En de Qatarese overheid, toch? Dus we gaan wel gewoon puur over dat team.
De meeste Qatarese spelers kunnen hier net zoveel aan doen als Virgil van Dijk en Memphis Depay eraan kunnen doen.
Ja.
Misschien als je het hebt over hoe vrij ze zich kunnen uitspreken.
Nogal minder.
Ja.
Maar ze hebben wel meer impact op de beleidsmakers en de hoge heren daar.
Nou ja, meer dat dan. Weet ik niet hoor. Ik denk, dat is een hele andere discussie. Ja. Ik
Ik weet ook niet wat ik zelf zou doen in die situatie. Dus dat is altijd moeilijker.
Het is gewoon heel dubbel. Mijn eerste instinct zegt altijd, het ligt bij de beleidsmakers om hier iets aan te doen. En niet bij mensen die heel hard voor trainen. Maar aan de andere kant is moreel protest soms wel het meest treffende protest. Ik weet het goede antwoord ook niet. Wij gaan in ieder geval proberen om ook tijdens het toernooi voldoende aandacht te hebben aan de keerzijde van dit toernooi. Ja. Maar het Qatarese voetbalelftal kan wel wat fans gebruiken, zoals jullie begrijpen.
Ja. Dus daarom gaan we het allemaal niet doen, denk ik zo.
Ik vind het toch...
Mocht iemand thuis nou wel denken, god, dit is de ultieme underdog, ik wil me er toch bij aansluiten, dan stel ik nu de vraag. En als je hem niet goed hebt, gewoon eerlijk zijn naar jezelf. Dan mag je ook niet de Qatarese nationaliteit aannemen. Precies. Ik wil graag weten wat de munteenheid van Qatar is.
Mag ik gokken?
Ja.
Dol.
Ik denk de dollar.
Nee.
Ar, denk ik dan.
Nee, het is de rial.
Ah.
Nee, okay. Ik ga eerlijk tegen mezelf zijn. Ik had het niet goed.
Ik ook niet. Nou, Snij, dankjewel. Ja. Dit was geen.
Je goed gedaan hoor.
Niet de makkelijkste uitzending.
Dat je het goed hebt gedaan.
Ik hoop wel dat mensen niet dachten: het wordt serieus, ik ga gelijk iets anders luisteren. Maar goed, die mensen horen dit nu ook niet meer.
Nee. Maar dan moeten we nu eigenlijk een goede grap maken die ze dan missen.
Ja,
maar. Take it away, Snij, man.
Eindigen met slapstick in deze uitzending lijkt me ook zeer risicovol. Zeker als jij me ertoe aanmoedigt.
Dat gaan we niet doen. We sluiten hem af. Dankjewel, Snijboon, voor dit niet al te makkelijke taakje. Luisteraars, kijkers, dankjewel voor het luisteren. Als je nog luistert of kijkt, je kan gewoon abonneren en ons volgen. Morgen zijn we er waarschijnlijk terug met het iets lichtere versie. Nou, dat zeg ik wel. Ik moet morgen Saudi-Arabië doen. Dus...
Ja, iets lichter.
Ja, toch die grap gemaakt.
Nou goed, hopelijk tot morgen, jongens aan tafel. Hopelijk ook tot morgen. En dan... Nou goed, zoals ik zei.
Tot morgen.
Tot morgen.
Ja.
Dag.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.